Fijn dat we elkaar weer mogen zien, ontmoeten, begroeten en dan zo mogen zingen. Waardig is het lam. Ja, dat lezen we natuurlijk in Openbaring. En daar wordt het lam op die manier geëerd. En ik denk dat wij door genade straks ook een plaatsje mogen hebben en zullen meezingen. Waardig is het lam. Met een koor wat vele malen sterker is natuurlijk dan de groep die wij hier vanavond hebben. Maar we weten, waardig is het lam. We hebben het over ja, het verbond, het nieuwe verbond is het hoofdthema. Maar ja, we beginnen vanavond aan de derde avond. En ik denk dat we nog niet echt aan het nieuwe verbond toekomen. Maar de laatste twee avonden zijn daar zeker helemaal aan gewijd. Want we komen nogal wat verbonden tegen in de Bijbel. En die zijn er niet voor niets. En het nieuwe verbond heeft niet voor niets de naam Nieuw Verbond. Dat komt als het ware in de plaats van, of misschien beter, is meer een vervulling van de dingen die wij in al die andere verbonden met elkaar leren. Ja, wat doet een verbond? Even in de herhaling, een verbond is ja, een verbinding. Een verbinding tussen de Heere God en mensen. Bij een verbond, zo hebben we gezien, is bloedverwantschap van belang. Maar als er geen bloedverwantschap is, dan zijn er bepaalde rites waardoor die verwantschap toch heel sterk wordt gemaakt. En we hebben het Adamitische verbond gezien en het Edense verbond van voor de zondeval en van na de zondeval. En ik heb u verteld dat er eenzijdige en tweezijdige verbonden zijn. Eenzijdig, daar hebben we dat mooie Latijnse woord opgedrukt, diatheke, en tweezijdig, syntheke. En ja, een eenzijdig verbond, dat is een verbond wat de Heere God sluit met mensen of met een volk. En dat is een eenzijdig verbond. En als de Heere God dat sluit, is dat een onvoorwaardelijk verbond. De Heere God stelt dan geen voorwaarden. Maar hij belooft als het ware de dingen die in dat verbond ja, zijn neergeschreven voor ons. En dan heb je ja, wel voorwaardelijke verbonden. Dan is dat een verbond tussen de Heere God en ja, eigenlijk is er maar één zo'n verbond. En dat is het Sinaï-verbond, het volk Israël. En dan aan Israël worden voorwaarden gesteld. Willen ze de zegen, de vreugde van het verbond ontvangen. We hebben het Noachitische verbond gezien en we zagen daar die term, tzaddik, rechtvaardig. Noach was de enige rechtvaardige nog, te midden van al die mensen die toen leefden. En volgens berekeningen zouden dat wel eens 10 miljard geweest kunnen zijn. Een tzaddik, volkomen rechtvaardig. En we hebben die andere term gezien, tamiim, en dat was onberispelijk, onaanklaagbaar. En dat is een term, een Hebreeuwse term, die ook gebruikt wordt voor het lam dat geofferd wordt. En dat moet een onberispelijk lam zijn. Mag niets op aan te merken zijn. En dan hebben we ook gezien dat, ja, naar aanleiding van dat Noachitische verbond, de Joden voor ons heidenen, ja, zeven Noachitische wetten of regels hebben opgesteld, die als het ware uit dat verbond voortkomen. Ik heb je ook gezegd, de Joden zelf die hebben 613 verboden. En dan hebben de heidenen nummer 7, dus wij komen er wel erg makkelijk vanaf als je het op die manier gaat zien. Van die 613 zijn er 365 verboden, dus elke dag als het ware één. En er zijn 248 geboden. En de Joden die zeggen zoveel ja, elementen zitten er in een menselijk lichaam. Dus alle dagen met heel je lichaam de Here toegewijd zijn. Nou, na Sem. En Sem betekent naam. En Sem is de zoon van Noach, door wie de Heere God, door wiens geslacht de Heere God zijn naam, de naam van God, aan de wereld wil doorgeven. En dan komen we bij Abraham en we komen natuurlijk uiteindelijk bij Israël uit. En dan hebben we het vandaag weer heel nadrukkelijk over antisemitisme. En dan lijkt dat te gaan tegen Israël, dat is natuurlijk ook zo. Maar u hoort de naam Sem, het woordje Sem. Antisemitisme is uiteindelijk het verzet in deze wereld tegen de Heere God. De mensen zelf, we zien dat bij Babel, bij de torenbouw, wil zich een naam maken. En de naam die de mens wil maken, zou dan hoger, belangrijker moeten zijn. Dat is het ideaal waarnaar gestreefd wordt dan de naam van God. En dat is in onze wereld actueel op dit moment. Maar goed, we gaan naar het Abrahamitische verbond. Je zou kunnen zeggen, het verbond met Adam en het verbond met Noach ook. Het waren verbonden van de Heere God met de hele mensheid. In Adam en Eva was heel de mensheid eigenlijk geborgen. Uit hen zijn wij allemaal voortgekomen. Die wereld, de zondvloed, is geoordeeld door de Heere God. En toen kwam de Heere God met Noach. En we kunnen zeggen, de huidige wereldbevolking is uit Noach voortgekomen. Dus het waren verbonden van de Heere God met personen in wie heel de wereld, als het ware, vertegenwoordigd werd. Maar nu treedt God in een verbond met Abraham. En Abraham leefde te midden van heel veel andere mensen met wie de Heere God geen verbond sloot. Hij deed dat met Abraham. De weg naar de wereld houdt de Heere God met dat verbond wel open. Koos de Heere God in Adam en in Noach voor de mensheid bij dat nieuwe verbond, bij het verbond in Abraham, moet ik zeggen, wordt als het ware omgedraaid. Nu mag de mens kiezen voor God. De weg blijft wel open, maar op basis van de individuele keuze van de mens. In Genesis lezen we dat. Genesis 12, de eerste drie versen. Ik lees u nogal wat teksten vanavond. Daar staat: de Heere nu zei tegen Abraham, verheven vader, wat betekent die naam? Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En u, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus de houding van de geslachten van de mensen op aarde naar Abraham en naar het nageslacht van Abraham zal afhankelijk worden of die mens zegen dan wel vloek zal ontvangen. En dat is een belofte, dat is een eenzijdig verbond. Dat is iets wat nog altijd fier overeind staat in onze wereld. En wanneer u de wereldgeschiedenis nagaat, dan weet u ook dat dit waar is. Volken werden gezegend wanneer zij positief stonden naar Israël, het nageslacht van Abraham, of ze werden juist vervloekt. Wij in Nederland, wij hebben de Gouden Eeuw gehad. Dat is de grootste periode geweest die wij als natie wereldwijd hebben mogen ontvangen, met alle welvaart die erbij hoorde. Maar dat is ook de eeuw geweest waarin wij open stonden voor Joodse vluchtelingen. Die kwamen uit Spanje, uit Italië en uit Frankrijk om hier in ons land veiligheid te krijgen. En wij stonden open voor het volk. En we hebben ze plek gegeven, hebben ze ruimte gegeven. En ik denk dat dat zo... Je kunt ook naar Engeland kijken. Engeland was een wereldomvattende natie. Maar in de vorige eeuw begonnen ze Israël los te laten. En Engeland is ook helemaal weggevallen. Maar zo zijn er veel meer landen te noemen, veel meer situaties. Maar goed, we hebben Genesis 12 gelezen, 1 tot en met 3. En het is Stefanus, maar dan zijn we een heel eind verder in het boek Handelingen. Het zevende hoofdstuk, vers 3. Waar hij als het ware die hoogtepunten van dat verbond nog even aanstipt. En daar staat dan, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Dus ook in het nieuwe situatie noemt Stefanus dat verbond wat de Heere God heeft gesloten. En dat is een onvoorwaardelijk verbond. Dan wordt dat in het boek Genesis af en toe nog een beetje aangevuld. In Genesis 13, de versen 14 tot en met 17, daar wordt Adam uitgenodigd om te kijken naar de sterren van de hemel. En hij wordt ook uitgenodigd om de zandkorreltjes te tellen. En dan zegt de Heere God, ja, dat is niet te tellen, zo zal jouw nageslacht wezen. Nou, als het vanavond helder is, gaat u maar naar buiten kijken. Probeer maar te tellen, het gaat u niet lukken. U kunt er een paar hele sterke telescopen bij houden, maar het blijkt nog weer steeds meer te zijn. Het is ontelbaar. Er zijn mensen, misschien zit daar iets in, ik geef het maar door, die zeggen, die zandkorrels, dat heeft te maken met Israël aan de aarde. En die sterren hebben te maken met het nageslacht, het geestelijk nageslacht, de gemeente. Ik geef het maar even door, ik weet niet of dat zo echt gezegd kan worden, maar het is een aardige gedachte. In Genesis 13 gaat het dus over het nageslacht aantal, gaat ook om omvang van het land. En we lezen op meer plaatsen het land dat de Heer God beloofd heeft aan Abraham en aan zijn nageslacht. En geloof mij, het stukje wat daar getekend staat, dat is bij lange na nog niet datgene wat beloofd is aan Israël. U ziet daar Israël. Probeer u voor te stellen dat de rest van de muur, en dan nog naar boven en naar beneden, maar zoveel u kunt zien, dat is de Arabische wereld. En dan is Israël zo'n heel klein landje. En die Arabische wereld die ergert zich op alle mogelijke manieren aan dat kleine landje. Ze doen er alles aan om het in zee te drijven, dat lukt ze niet. Het is eigenlijk een frustratie voor hen. Maar goed, de Heere God heeft dit land maar veel meer aan zijn volk beloofd. In Genesis 15 kom je dan het opmerkelijke tegen dat Abraham dieren moet nemen. Hij moet ze doden, moet ze midden doorsnijden. Tegenover elkaar leggen. En dan wordt het donker. En Abraham heeft natuurlijk hard moeten werken om die beesten, het zijn toch behoorlijke beesten bij, zo te behandelen en daar klaar te maken. Hij probeert nog wat roofvogeltjes weg te jagen, maar uiteindelijk valt hij in slaap. En dan weten we, de Heere God gaat tussen die beide dieren door. En dat is wat. Dat is een verbondsluiting van de Heere God. Eenzijdig. Abraham die kon daar niet tussendoor gaan. En daarin laat de Heere God als het ware zien, als ik het verbond verbreek, laat het dan met mij gaan zoals het met die dieren is gegaan. Begrijpt u wat dat inhoudt? Wat de Heere God zegt, ik verbreek mijn verbond niet. Als dat wel gebeurt, dan vergaat het mij als die dieren die gedood zijn waar ik nu tussendoor ga. Dat is een onvoorwaardelijk verbond, een eenzijdig verbond van God alleen. Maar goed, de Heere God heeft wel tegen Abraham gezegd, ja, er komt nog een donkere periode voor jouw volk, 400 jaar Egypte. 400 jaar nodig, want dat maakt de ongerechtigheden van de Amorieten vol. Ja, vinden wij ook weer zoiets, hè? 400 jaar, 430 jaar later, komt Jozua En die moet dan het land gaan veroveren. En krijgt de opdracht om alle inwoners daar te doden. En dat vinden wij nogal heftig. Maar dat heeft te maken met de ongerechtigheden die door de bewoners van het land waren gedaan. We kunnen lange tijd zondigen. En het kan lange tijd een ernstige zonde zijn die wij toelaten en die er ook onder de wereldbevolking leeft. Maar er komt altijd een moment totdat. En toen was de maat van de ongerechtigheden van de Amorieten vol. En Israël kreeg de opdracht om hen allen te doden. Hadden ze het maar gedaan. Ja, ik zeg het wat hard, maar hadden ze het maar gedaan, dan zou het er nu, denk ik, een beetje anders uitzien in het land. Dan lezen in Genesis 17 nog de naamsverandering. Een verheven vader, dan wordt Abraham de vader van veel volken, van veel mensen. We zien de volgende elementen bij dat Abrahamitisch verbond. Het is een keuze voor een volk. Uit Abraham wordt dat nieuwe volk geboren. Israël, een groot volk. De landsbelofte, ik noemde dat. Zegen voor het volk, maar ook zegen door het volk. Dus Israël zal gezegend worden, maar Israël zal ook tot zegen van anderen mogen worden. En ik denk dat dat belangrijk is dat wij dat beseffen. Israël zelf heeft dat niet altijd beseft. Israël die was vaak nogal wat opgeblazen, had het zelf met zichzelf getroffen, voelde zich beter dan de onbesnedenen, dan de heidenen. Ze wilden ze maar amper aanraken. Ik lees dat ook wel in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus bij die Samaritaanse vrouw komt, de kruimeltjes die zijn voor de honden enzovoort. Je leest dat eigenlijk voortdurend, zo in de geschiedenis van Israël. Israël heeft zich verheven. Maar ze waren geroepen tot zegen. Om dingen door te geven en allereerst natuurlijk de dingen van de Heere God. Dat hebben ze uiteindelijk natuurlijk wel gedaan. We hebben door Israël wel zegen ontvangen. Dan beginnen we met het wijzen naar de Bijbel. Wat zouden wij zijn als die Bijbel er niet zou zijn? Dan zou je hier vanavond niet geweest zijn, had ik een vrije avond gehad, maar of dat beter zou zijn, dat denk ik niet. Dan ben ik blij met dit woord. Dat hebben we wel door hem gekregen. En dat woord spreekt van die ene Gods zoon, Gods enige geboren zoon, hebben wij door Israël gekregen. En ik aarzel misschien, maar ik zeg het wel. Israël heeft haar priesterlijke taak vervuld. Toen zij het lam Gods offerden. Ik weet niet of u wel eens zo naar gekeken hebt. Maar ze hebben het lam van God geofferd. Voor onze zonde. Ze hebben dat zo niet beseft, niet geweten. Maar er zijn een hele hoop dingen die ook wij niet altijd weten of beseffen. Maar ze hebben hun priesterlijke taak vervuld. Het lam van God. En dan kom je bij zegen of vloek. En dat gaat naar de wereld toe, naar de mensen om hen heen, naar ons. Willen wij de zegen van het volk ontvangen, wat ze ons hebben gegeven, luisteren naar zijn woord en knielen voor zijn zoon, dan ontvangen we zegen. Maar de wereld die te hoop loopt, vandaag de dag bijna algemeen, tegen Gods volk. Daar wacht hen een ernstige tijd. Een vloek. De Bijbel spreekt over de grote verdrukking. Dat is weer een ander onderwerp. Maar het nadert, naar mijn idee, deze wereld snel. Het verbond met Abraham is in de meest absolute zin onvoorwaardelijk. Want regelmatig, we lazen dat net ook, staat er: ik zal, dan spreekt de Heere God, ik zal, Genesis 12, vers 2 en 3, 13, vers 16, 17, Genesis 16, vers 10, 17, vers 2, een hele hoop teksten. Iedere keer spreekt God tot zijn volk of tot Abraham met betrekking tot het verbond, ik zal. Het is eenzijdig, het is onvoorwaardelijk hij gaat het doen. Het verbond wordt bevestigd in Genesis 26, vers 24, bij zijn zoon Isaac. En in Genesis 35, vers 12, aan de kleinzoon van Abraham, Jacob. Het initiatief lag steeds bij God. Hij zal het doen. Hij bewerkt het. Eenzijdig. Het kan door mensen niet gebroken worden. Er zijn ook geen bepalingen waar Abraham of zijn zonen zich aan moeten houden. Dat betekent dat dit verbond, de beloften, en lees Genesis 12, 1 tot en 3, maar eens vaker door thuis, dat blijft overeind staan. Dat gaat werkelijkheid worden. Dan komen we bij het tweede verbond voor vanavond, het Mozaïsche of het Sinaïtische verbond. De Heere God had gezegd dat zijn nageslacht als een vreemdeling zou leven in een land dat niet van hen was. Dat dat zo'n 400 jaar zou duren, ik noemde het al. En zo treffen wij het volk aan 400 jaar later in Egypte. Toen het volk daar kwam, Jozef, u kent die geschiedenis wel, was daar een farao die met liefde, met sympathiek keek naar Jozef en het hele geslacht, de hele familie mocht komen. Ze mochten wonen in Goshen en Egypte werd gezegend onder de regering van Jozef, net onder de koning. Kun je dat ook weer heel mooi typologisch uitleggen? Dan is de farao een beeld van de Heere God. En dan is Jozef een beeld van de Heere Jezus. Dat zijn ook hele mooie beelden, ik noem ze nu alleen maar even. Maar in ieder geval, de Egyptenaren stonden positief ten opzichte van dit nageslacht van Abraham. En de zegen kwam naar hen toe. Maar veel later kwam er een andere farao. En daarvan staat geschreven die Jozef niet gekend had. En vul nu eens voor Jozef Jezus in. In een wereld waarin men Jezus niet kent, zal het zo vergaan zoals het vergaan is met de wereld van de farao die Jozef niet heeft gekend. En onze wereld wordt langzamerhand rijp voor die dictator van de eindtijd die gaat komen, de antichrist, zeggen wij. Dictator uit Europa, als ik het goed zeg. En de antichrist, naar ik meen, komt uit Israël, zullen samen een verbond sluiten. En dat zal uiteindelijk die dictator een wereldheerschappij geven, maar tegen Israël. Hij zal het verbond, wat straks ook komt van de antichrist, dat zal hij breken. En er zal een jachtpartij op alle Joden inzetten. Dat wordt een vreselijke periode. Maar het loopt slecht met hem af. Net als de farao die het Joodse volk wilde uitroeien. Het liep slecht met hem uit af. En daar kun je meer voorbeelden van vinden in de Bijbel. We kennen de geschiedenis denk ik wel van de uittocht. Dat is ook een illustratie van het leven van u en mij als gelovigen. Waar begint de uittocht eigenlijk mee? Wat moet er als eerste plaatsvinden? We gaan het volgende week vieren. Dat is Pesach, Pasen. Het lam moet geslacht worden. Daar begint de uittocht mee. En dan komen ze bij de zee. Moeten de zee doortrekken. En dan komen ze in de woestijn. Moeten de woestijn door. En dan komt het volk en dan moet het door de Jordaan heen het beloofde land binnentrekken. Dat is een beeld van de gelovigen. U en ik, wij moeten ook beginnen bij het lam van God dat voor onze zonde is gestorven. Daar begint het mee. Die zijn bloed voor ons heeft gegeven. En de volgende stap is, we moeten door het doopwater heen. En als we dan zo zijn ingelijfd, als ik dat woord mag gebruiken, in de gemeente, Dan trekken we naar het beloofde land toe, onze hemelse bestemming. Maar dat is heel vaak voor gelovigen een woestijnreis. Met moeite, met strijd, met zorg komen wij er in Nederland voorlopig nog wel aardig vanaf. Maar de wereld heeft voor de gemeente steeds perioden dat het erg donker is voor gelovigen, dat er moeite is en dat er strijd is. En dan kwam het volk bij de Jordaan en ja, als laatste zullen wij die doodsrivier de Jordaan door moeten. En dan zullen wij in het vaderhuis komen, ons beloofde land. Er is één generatie die niet door de dood heen hoeft en ik denk dat die generatie langzamerhand al wel leeft. Ik wil dat niet met zekerheid zeggen, want dat mag ik niet. Maar als ik kijk wat er profetisch gezien in onze wereld gebeurt, zou het wel eens kunnen zijn dat de opname van de gemeente heel erg dichtbij is gekomen. Ga er niet verkondigen, Henk Schouten, die zegt dat binnen 10 jaar dat gebeurd is. De mogelijkheid is er. Ik geef geen datum. Hoe dan ook, wij moeten gereed zijn. Maar goed, dat is dan het volk Israël dat trekt vanuit Egypte, onderweg gaat naar het beloofde land en dan komen ze bij de berg Sinaï of de berg Horeb, bij de namen. Sinaï is eigenlijk het gebergte en de Horeb is dan de ene berg waar het specifiek om gaat. En dan wordt daar wat genoemd wordt het Sinaïtische verbond gesloten. U leest dat vanaf Exodus 19. En dat is het enige voorwaardelijke verbond. De Heere God stelt voorwaarden. Jullie Israëlieten, jullie mijn volk, jullie nageslacht van Abraham, jullie kunnen gezegend worden in het land wat ik jullie binnenleid. Maar er zijn wel een paar regels waar je je aan moet houden. Dat is de voorwaarde. En het zal dus afhangen hoe het volk luistert naar God en die regels van God in acht neemt of niet. Maar positief in ieder geval, het verbond garandeert met absolute zekerheid dat God van zijn kant, laat ik het zo zeggen, zijn verplichtingen, datgene wat hij beloofd heeft, zal nakomen. Want God verandert niet. God doet wat hij belooft. Dus hij komt het na. Mits dus de mens aan de gestelde voorwaarden voldoet. En dat is dan de andere kant. We hebben met gelijke zekerheid dat de Heere God zich aan die verbondsverplichting ontslagen zal weten. Wanneer de mens zich niet houdt aan zijn voorwaarden. Dus de Heere God houdt zich eraan. Maar als de mens het niet doet, dan zal de Heere God ook de belofte loslaten. Nou, we weten niet precies wanneer de uittocht was. Daar zijn de geleerden het niet over eens. Sommigen zeggen 1300 voor Christus, anderen houden het op 1450 voor Christus. Je kunt het ook anders gaan benaderen. 2500 jaar na de schepping of 430 jaar na het Abrahamitische verbond. Ik durf daar niets met zekerheid over te zeggen. Maar het is voor ons best lang geleden. Van belang is te zien om wie het gaat bij dit verbond. Nou, dat heb ik al genoemd, en u weet dat wel. Maar ik lees het toch maar. Er zijn namelijk mensen die zeggen dat het verbond met de kerk heeft te maken. Dat het verbond overgegaan is op de kerk. Nou, die Bijbeltekst heb ik nog niet gevonden. Als die daar is, moet u er mij mee helpen, want ik wil geen verkeerde dingen leren. Maar zolang ik die tekst niet heb, houd ik het maar op wat er in Exodus staat, 19 vers 3. Toen klom Mozes omhoog naar God, de Heere, naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Dus de Heere God richt zich via Mozes tot het huis van Jacob en de Israëlieten en de Calvinisten. Oh nee, die staan er niet bij. De Roomse kerk staat er ook niet. U begrijpt wel wat ik bedoel. Deuteronomium 5, 1, 3. Luister, Israël, naar de verordeningen en de bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten, Israël, ons gesloten, bij Horeb. En dan staat er, niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Het is toch wel even belangrijk om op te merken, want de Heere God heeft wel een verbond met Abraham gesloten. Maar hier zegt Mozes, niet met onze vaderen. Dus een verbond met Abraham moet je onderscheiden van dit verbond met het volk. Dit is niet met de vaderen, dit is niet zoals dat andere. Maar dit is een op dat moment nieuw verbond, het Sinaïtische verbond, maar met ons. En dat gebeurde bij de berg Horeb. Voor de liefhebber, 2285 meter hoog, 370 kilometer van Goshen. Het is maar eventjes aardig dat u het weet. Ja, en daar bij die berg in de Sinaï-gebergte, daar wordt dus ook de wet geschreven en overhandigd aan het volk. En de wet heeft een tweeledige functie. Je zou kunnen zeggen dat de wet Gods rechtvaardig oordeel laat zien. De rechtvaardige beoordeling. Dat is de wet, dat zijn de punten die erop staan. En wij staan ervoor en wij zullen al heel snel ontdekken, ben daar niet aan toegekomen, daar ben ik overtreden, daar. Dan zijn wij dus overtreders van de wet. En als je overtreders bent van de wet, moet je de straf krijgen die op de overtreding staat. Zo werkt ons rechtssysteem ook. Rij je te hard, dan krijg je een bekeuring of je moet geluk hebben. Nou, bij de Heere God kun je er niet tussendoor glippen. Dus we zijn schuldig naar die wet toe. Laat Gods rechtvaardig oordeel zijn. Dat staat dan ook in Romeinen, dan zijn we een eentje verder in de Bijbel, Romeinen 3, vers 19 en 20. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt. En dan staat er een opmerking, en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Wacht nou even, wij stonden toch niet bij Horeb? Of wel? Nee. Hebben de Calvinisten dan toch gelijk? Oh, dat is lastig, hè? De hele wereld. Ik denk dat de wet van de Heere God er was vanaf het begin. Maar werkte op een andere manier. En Paulus schrijft ook over die andere manier. En dan heeft hij het over het geweten. We hebben allemaal een geweten gekregen. En ik denk dat in het geweten de dingen die God goed vindt wel bekend zijn. En wij hebben in ons geweten ook wel, we weten wel wanneer wij dingen doen die niet goed zijn. Dat weten we wel. Alleen de Heere God heeft er voor alle duidelijkheid de dingen even zwart op wit gezet, om het zomaar te zeggen. In het bijzonder voor God, maar wij zijn het allemaal. En Paulus schrijft in Romeinen daar uitvoerig over. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Zonder die wet zou je nog kunnen zeggen, ja. Maar die wet maakt het wel heel duidelijk. En dan staat er, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Nou, en waardoor werd Abraham gerechtvaardigd? Hebt u een klein beetje kennis? Hij geloofde God. Abraham werd niet gerechtvaardigd omdat hij de wet had vervuld. Die was er nog niet. En die was ook niet voor hem. Maar hij is gerechtvaardigd uit het geloof. En ik ga u nu alvast vertellen, wanneer wij het die laatste twee avonden zullen hebben, dan zal ik het met u ook hebben over de wet. naar de letter en naar de geest van de wet. Dus de wet laat zien dat de Heere God rechtvaardig moet oordelen. Maar je kunt ook zeggen, en ik denk dat we dan dichter bij de betekenis van de wet zitten, door de wet hebben wij de zonde leren kennen. En dan staat er, zo komen wij, dat we zo tot Christus zijn gedreven, als tuchtmeester, als opvoeder. En dat doet, denk ik, de wet. De wet is niet aan Israël gegeven om verzoening daardoor te krijgen, want dat lukt niet. Maar de wet en de feesten zijn een illustratie, een type, een tekening van de manier waarop de Heere God verzoening zal brengen. En daarom wordt de wet in Jezus Christus vervuld. Heb je hem? Daar gaan we mogen uitvoerig over nadenken hoor, de laatste twee keer. Maar de Heer Jezus heeft de wet illustreert in al die offers en ook door middel van de feesten. Wat er in, met en door Jezus Christus aan de wereld wordt gegeven tot heil. Dat is wel een beetje lastig, maar daar gaan we het nog over hebben. Jezus kwam om de wet te vervullen. Staat in Matteüs 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Jezus leefde onder het verbond, wist zich aan het verbond gebonden, maar kwam om te vervullen. En dan schrijft Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, vanaf vers 4, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus de Heer Jezus moest zich aan die wet houden. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus die wet is daar gegeven. De Horeb bij het Sinaï-gebergte. En alle Joden zijn geboren, waar ze zullen vrijgekocht worden. Maar die wet, ook in ons geweten geschreven, is daar actief. En de Heer Jezus is gekomen om ons vrij te komen, tot kinderen aan te nemen. De Heer Jezus hield de wet en Jezus droeg de vloek op de wet. Dus het oordeel. Ik heb die wet overtreden. U ook. En ik zou die straf moeten krijgen, de dood. Maar de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En hij nodigt ons uit, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En wat bedoelt de Heer Jezus? Hij spreekt er tot zijn volk. Jullie zijn al zo lang bezig om die wet te vervullen. Je gaat eronder gebukt. Dat is een juk wat op jullie ligt. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Neem mijn juk op u. En Jezus legt geen zware last op u. Wij mogen komen door genade. Hij heeft de straf in mijn plaats op zich genomen. Offerde zichzelf. Het Mosaïtische en het Sinaïtische verbond, zelfde woorden, of twee verschillende woorden voor dezelfde zaak, is dus een voorwaardelijk verbond. En dat heeft het volk ook uitgeroepen. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Alles zullen wij doen. Ja, en daar komt toch wel een probleem om de hoek kijken. De wet heeft eigenlijk drie lagen. Dat is de burgerlijke wet, zie je in de Bijbel ook. Daarin wordt geregeld hoe mensen zich onderling hebben te gedragen. Dat is de burgerlijke wet. Als je een dief bent, moet je gestraft worden. U kent dat allemaal wel. Dat is gewoon de burgerlijke wet. Dan heb je de morele wet. De morele wet regelt niet de zaak tussen mensen. Maar de morele wet tekent ons de relatie die wij als mens met de Heere God hebben. En als wij ons bewust zijn van de Heilige God, zijn we al heel snel bewust dat wij daar niet aan toekomen. Dat we daar niet kunnen komen. En dan heb je als derde de ceremoniële wet. En dat zijn de feesten en dat zijn de offers. En die schilderen ons hoe het verlossingswerk in Christus zal zijn, zodat wij weer met God verzoend worden. Dus de ceremoniële wet schildert de weg die in Christus openbaar wordt, en door hem komen we weer bij God, worden we verzoend. Niet door het letterlijk houden, maar door datgene wat uitgebeeld wordt in de wet. Alle mensen, Paulus zegt dat duidelijk, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. In Exodus 19, vers 5 en 6 stelt de Heere God duidelijk de voorwaarden. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, mijn verbond, Sinaïtisch verbond, in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dat is wat de Heere God tegen zijn volk zegt. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En het volk is enthousiast. Zij antwoorden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk over aan de Heer. Jeremia 11, om maar één voorbeeld te geven, daar staat in het 10e vers: zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, zij zijn andere goden achterna gegaan om die te dienen. Het huis van Israël, de 10 stammen, en het huis van Juda, de 2 stammen, hebben mijn verbond verbroken. Dus ze hadden beloofd: alles wat de Heer gesproken heeft zullen doen. En de profeet moet zeggen, de Heere God zegt door de profeet: ze hebben mijn verbond verbroken. En we weten hoe het gegaan is. Het land is, wat Gods volk betreft, ontvolkt. En dan komen we bij landverbond of het Palestijns verbond. Nou klinkt het Palestijns verbond in onze oren natuurlijk, zeker vandaag de dag, nou niet echt sympathiek. Hoe zijn we nu eigenlijk aan die term gekomen? Want dat is een term die in de officiële literatuur gebruikt wordt. Nou, dat kan ik u vertellen. Keizer Publius Aelius Trajanus Hadrianus Augustus, een mooie naam, die regeerde over het Romeinse Rijk van 117 tot 138 na Christus. Dat is de periode geweest dat het Romeinse Rijk het meest uitgestrekt is geweest. Had het het grootste gebied onder gezag van Rome gebracht. En de reputatie van Hadrianus, wordt er kortweg genoemd, was dat hij wijs was en vredig. Ja, dat hangt wel een beetje af hoe je iets bekijkt. Dat is de seculiere wereld. Maar in 130 na Christus bezocht Hadrianus op weg naar Egypte Judea en kondigde zijn besluit aan om de nagedachtenis van Israël en Yahweh, de naam van God, uit Jeruzalem uit te wissen. En er moest in plaats van de tempel, die overigens al verwoest was, een Romeinse tempel komen. Er moest ook een Romeinse stad worden, Jeruzalem. Hij hernoemde die stad tot Aelia Capitolina. En Aelia is dan de familienaam van Hadrianus. En Capitolina verwijst naar de afgodische cultus van Rome, waar het gaat om een triade, de 3 goden van Rome, Jupiter, Juno en Minerva. Dus Hadrianus had zo'n haat naar het Joodse volk. Hij wilde dat volledig uitwissen. En dan komt er een naam naar voren die u misschien beter kent. Simon Bar Kochba. Die was het niet zo eens met Hadrianus, om het zo maar uit te drukken. En die organiseerde een revolutie. En die Simon die werd gesteund door een rabbijn, Akiva ben Yosef. En dat is een man die een hele belangrijke bijdrage aan de Talmud heeft geleverd. Dat even terzijde, maar hij was dus een hele belangrijke rabbijn. En deze rabbijn die zag in Simon de Messias. En Simon Bar Kochba had zichzelf samen met die Akiva ben Yosef tot Messias gebombardeerd. En hij kreeg ook van de rabbijn de naam Bar Kochba, zoon van de ster. En dat naar aanleiding van Numeri 24 vers 17. Er zal een ster uit Jacob voortkomen, er zal een scepter uit Israël komen. Nou, zei de rabbijn, dat is hem. En Simon Bar Kochba, die bracht een leger van zo'n 200.000 man op de been. En die begonnen een ondergrondse keria tegen het Romeinse leger. En ze bouwden grotten, tunnelcomplexen en ventilatieschachten. Er is niets nieuws onder de zon. Ze hadden wat succes aan het begin, maar uiteindelijk zijn ze volledig verslagen. Terug naar Hadrianus. Hij gaf dat land niet de naam Israël, maar Palestina. Hij noemde het naar de Filistijnen. En zo heette het land de afgelopen 2000 jaar Palestina. En nu interessant. De Jerusalem Post heette oorspronkelijk de Palestinian Post. Maar in 1948, toen het land Israël genoemd werd, heeft men dezelfde krant dus een andere naam gegeven. En dat ook voor de Jerusalem Symphony Orchestra in 1930 opgericht, dus voor 1948, onder de naam Palestine Broadcasting Service Orchestra. En in 1948 werd het de Kol Israel Orchestra en in 1973 Jerusalem Symphony Orchestra. Dus oorspronkelijk waren het Palestijnse namen. Speelden Joden in en ook Arabieren. En in 1948, toen kwam daar de staat Israël en toen heeft men dit, zeg maar, voorbeelden. Een hele hoop dingen die eigenlijk als Palestijns werden betiteld, heeft men daar Israëlische Joodse namen aan gegeven. Maar goed, Palestina kwam dus door Hadrianus. Vandaar dat er gesproken wordt van een Palestijns verbond. En ja, als u de Bijbel leest, steeds die relatie, met name in de Torah, in de eerste vijf Bijbelboeken, in Exodus en Deuteronomium in het bijzonder, wanneer u leest over het land en over de ruimte die aan Israël gegeven wordt, heeft dat altijd te maken met dat landverbond. De Heere God heeft zich daaraan verbonden dat wanneer Israël gehoorzaam is, zij in dat beloofde land wat van hem is, zullen wonen. Deuteronomium 5, vers 2 en 3. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. En Deuteronomium 12, om het verbond van de Heere uw God en zijn vervloeking binnen te gaan, dat de Heere uw God heden met u sluit, opdat hij u heden voor zichzelf een volk bevestigt en hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft en zoals hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de Heere onze God. En er komen er in Deuteronomium allerlei voorwaarden, allerlei aspecten naar voren. Het volk mag zich niet afkeren, want dan worden ze uit het land verdreven. dan als ze zich afkeren, dan zal het land ook geen vrucht meer opleveren. Ze zullen weggerukt worden. Maar ook de belofte in hoofdstuk 30, vers 3. Omkeer in de situatie wanneer het volk weer terugkeert. Dan zal het volk het land weer in bezit nemen. En dat is een beetje een lastige. Ook voor nu, ook voor de orthodoxe, met name de ultra-orthodoxe Joden. Het volk is teruggekeerd, voor een deel. Maar is het volk teruggekeerd tot Yahweh, tot de Heere God? Als volk zullen we daar toch ontkennend in moeten zijn. 7 oktober werd het feest gevierd en u weet wel, u hebt dat misschien wel gezien, ze vierden feest rondom een Boeddha-beeld. En het was niet een zedig feestje, dat weten we ook. Het volk is niet teruggekeerd tot de Heer. Maar de Heere God zegt, als jullie tot mij terugkeren, dan zal ik het land aan jullie geven. Dus dat is best wel lastig vandaag de dag. Ik geloof dat de Heere God werkzaam is. Absoluut. Dus versta mij niet verkeerd. In Ezechiël lezen we profetie van de dal van dorre doodsbeenderen. Dan worden die beenderen bij elkaar gebracht, maar geest is er nog niet in hen. En dat is wat wij vandaag de dag zien. Het volk wordt weer teruggebracht, maar geestelijk leven is er nog niet. En dan moet de profeet nog een keer profeteren en dan komt er ook geest, geestelijk leven. En ik denk dat wij de vervulling voor een deel nu zien. Het volk keert terug naar het land, maar geestelijk leven, dan moeten ze terug naar God. En wij weten, ze moeten naar de Messias toe. En dan spreekt Zacharia onder andere dat zal gaan gebeuren. Volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Wij zien het gebeuren. Ook onze eigen minister Rutte, die heeft het al over een game changer. Hè? Dat wij wat minder aardig voor Israël moeten gaan worden. Volken trekken op. En dan zal het volk uiteindelijk in wanhoop tot God roepen. En dan komt haar Messias. En dan komt het land weer toe aan het volk dat de Heere God daarvoor heeft bestemd. Het land, landsbelofte, is dus een komen in het land, maar ook weer een verdreven worden uit het land, om uiteindelijk toch terug te keren in het land. Er staat er in Deuteronomium 28, vers 63, en ik lees u dat. Dat is best wel even heftig. Het zal gebeuren, zoals de Heere zich over u verblijde om u goed te doen en u talrijk te maken. Nou, dat is dus gebeurd. Heere God heeft het volk gezegend, is groot geworden, machtig. Bijzonder ten tijde van David en Salomo. Dat de Heere zich zo over u zal verblijden om u te brengen en weg te varen. Hebt u hem? De Heere God zal zich verblijden daarover dat hij het volk zal wegvagen. Het staat in de Bijbel, ik lees het u voor. Dat is wat ook gebeurd is. Eerst de 10 stammen, later de 2 stammen naar Babel. Toen zijn er zo'n 42.000, 43.000 Joden teruggekeerd. En uit dat volk, met Ezra en Nehemia, is het nieuwe Joodse volk gegroeid. En daaruit is de Heer Jezus gekomen. Maar hij werd opnieuw afgewezen, God opnieuw afgewezen. En het volk is weggevaagd uit het land. En de Heere God zal zich daarover verblijden. Waarom? Verblijdt God zich nu over de ongehoorzaamheid van Israël? Van het volk natuurlijk niet. Maar dat volk, zijn volk, brengt het land schade toe. Doordat het leeft zoals God het niet wil. En dan zal God zich verblijden, want dan krijgt het land rust. En het land heeft zo'n 2000 jaar rust gehad. Deuteronomium 32, vers 20 staat: ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. ze dus niet goed met het land omgaan. Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie kinderen in wie geen enkele trouw is. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Er staat niet dat de Heere God het volk uitroeit, opheft. Nee, het volk zal hem een tijd niet zien. Hij zal zich voor hen verbergen. En Paulus die spreekt er ook over, wanneer de wet wordt voorgelezen, ligt er een bedekking over. Zij zien niet wat de essentie is van die wet die ze zo trouw willen naleven. Want ze zien de Heere God daarachter niet. Hij houdt zich verborgen. Maar ook wat dat betreft, altijd een totdat. En leest u het slot van Mattheüs 23 maar. Wanneer de Heer Jezus weent over Jeruzalem, dan is daar dat totdat. Totdat hij terug zal komen. Het Davidische verbond, ik moet het eventjes snel gaan maken, anders dan krijg ik het in 5 avonden niet af. Het Davidische verbond, daar heb ik niet meer zoveel van te zeggen. Ik moet het wel goed doen. Pak iets te veel weg, ja. Het Davidische verbond. Dat is dus niet het Sinaï-verbond, ook niet het Abrahamitische verbond, maar dat is weer een verbond waar de Heere God sluit. Een eenzijdig verbond, een onvoorwaardelijk verbond. Want uiteindelijk zal de Heere God datgene doen wat hij aan David heeft beloofd. Ook al zijn er een aantal koningen die echt door de mand vallen, maar uiteindelijk komt die ene uit het geslacht van David. 2 Samuel 7, vers 12 en 13. Wanneer uw dagen van David voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw eigen lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Dan kunnen we denken, ja, Salomo is toen gekomen, klopt. Maar dat koningschap van Salomo is natuurlijk wel voorbij gegaan. En toen kreeg je de splitsing van het rijk Rehabiam, Jerobiam. Misschien kent u de geschiedenis wel. Dat is dus niet voor eeuwig. Maar de Heere God heeft dat beloofd. En veel later, en dan lezen wij Lucas 1, vers 32-33. Hij, het kind wat geboren zal worden uit Maria, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Jezus. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Voor alle duidelijkheid. De Heer Jezus is op dit moment geen koning. Misschien denkt u maar, wat hoor ik nou? Want er wordt voortdurend over hem gesproken en gezongen als koning. Ja, dat komt uit die kerk waarvan ik de naam nu maar niet opnieuw zal noemen. Want dan is Jezus de koning van de kerk. Maar u leest geen letter in de Bijbel dat Jezus de koning van de kerk zal worden. Hij is uit het geslacht van David. En hij zal koning worden over het volk van God Israël. En dat zal zijn 1000 jaar lang straks, wanneer dat rijk na de grote verdrukking zal aanbreken. De Heer Jezus is het hoofd van de gemeente, hij is heer van de gemeente, maar hij is niet de koning. Laat ik het even voorstellen. We kijken gewoon even naar ons koninklijk huis. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, Willem is de koning van Maxima, zou je kunnen zeggen. Maar hij is haar echtgenoot. Maar hij is de koning van het Nederlandse volk. Nou, dat is een relatie die je ongeveer moet zien. De Heer Jezus is straks gehuwd met de bruid, de gemeente. En hij zal koning zijn van het volk Israël. Dat is het Davidische verbond. En dat zal voor altijd vastliggen. Het zal altijd zo blijven, althans die 1000 jaar. Het nieuwe verbond. Ik doe een paar dingen daarover vanavond. De Joden vieren Pesach, wij vieren Pasen. De Joden, 10-stammenrijk, 720 voor Christus, verdwenen. De 2 stammen, 589 voor Christus en 70 na Christus, definitief. En de Joden, het volk, verspreid over de hele aarde, vieren Pesach. En dan bidden ze elkaar toe, roepen ze elkaar toe, tot volgend jaar in Jeruzalem. En als ze in Israël wonen, tot volgend jaar in het herbouwde Jeruzalem. Dus het volk leefde altijd wereldwijd met de hoop, de tikva. Mooie Hebreeuwse term, de tikva, de hoop. En het woord betekent ook deur. Dus de tikva, de deur naar de hoop. En dat is hoop op dat land, dat nieuwe land. Is dat nou reëel? Ja, wij leven sinds 1948 en wij zien dingen. Maar die 2000 jaar. Jeremia had geschreven, Jeremia 31 vers 31, bent u bij het nieuwe verbond. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dus de 12 stammen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat is dus het Sinaï-verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dus niet meer op steen, niet meer iets om te leren, maar het zal, ja, ik denk, een versterkt geweten zijn. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En Ezechiël die mag daar ook over schrijven. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. En bij Hosea. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten, niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat de plaats waar tegen hen gezegd bent, u bent niet mijn volk, Loami, Hosea, Loami, niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen zich 1 hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jezreel zijn, zeg tegen uw broeders, Ami, Ami, volk, mijn volk, en tegen uw zusters, Rugama. Rugama betekent ontferming. Dus eerst Loami, niet mijn volk, dan weer Ami, wel mijn volk. Lo-Rugama, geen ontferming, God houdt zijn gezicht verborgen. Straks Rugama, wel weer ontferming. We gaan ons dus bezighouden met dat nieuwe verbond de komende 2 avonden. En we gaan dat doen naar aanleiding van 2 Korinthe 3 vers 6. En dat mag je al eens gaan lezen. Daar staat, hij, de Heere God, heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hier zit een valse tegenstelling. En dat komt doordat het woordje geest met een hoofdletter geschreven staat. Maar daar vertel ik u de volgende keer meer over. Een mooie cliffhanger, hè? Dat doen ze bij films ook. Willen we samen de Heer danken. Ja, Heer in de hemel, bij u mogen we komen. We zijn ook deze avond weer opmerkzaam gemaakt op u die onze God bent. Een God die zich wil verbinden aan mensen. En we hebben al wat verbonden voorbij zien komen. En dat was soms met een verdrietig resultaat. Maar u houdt vast. En dat eenzijdig verbond waar u zelf garant voor staat, noemen wij nu het nieuwe verbond. En dat is ons in uw Zoon, Jezus Christus, gegeven. En dat zal voor uw volk een nieuwe, een andere situatie brengen. Heel anders dan die van vandaag. Niet meer het geplaagde volk waar de wereld overheen valt. Maar het volk dat aan het hoofd van de volkeren zal gaan. En dan zal uit David die ene voortkomen. Die koning zal zijn van dat volk. En dan zal de zegen die al door Abraham beloofd werd, komen tot allen, Heer, die uw volk zullen zegenen. Dat schildert een geweldig perspectief. Dat is de hoop, de verwachting, de toekomst die wij hebben. Wij bidden voor uw volk. Daar is nog zoveel bedekking. Daar is nog altijd steeds een volharding in een verkeerde keus. Maar we danken u, Heer, voor hen die wij Messias belijdende Joden noemen. Voor hen uit uw volk die zicht hebben gekregen op de Messias. En hem als Heer belijden. En die groep groeit. En we weten, Heer, gans Israël zal behouden worden. We zien daarnaar uit. We bidden, Heer, wilt u met ons zijn? We gaan weer verder op weg. Bewaar ons, leid ons langs de weg. Leid ons tot uw eer. En geef ons verlangen naar u steeds in ons hart. Om dingen van u uit te spreken, te delen en daarin u te verheerlijken en eren. In Jezus' naam. Amen.